Je luistert naar Grenzeloos, de podcast in een podcast van Artsen zonder Grenzen. Bekende Nederlandse podcasts bundelen hun krachten in de strijd tegen het coronavirus. In deze grensoverstijgende podcastserie hoor je ontroerende, schrijnende en inspirerende verhalen die de hulpverleners van Artsen zonder Grenzen meemaken, verteld door henzelf. Dit is Grenzeloos aflevering 3, in samenwerking met Datevermaak. In deze aflevering hoor je het verhaal van epidemioloog Maarten de Jong. Hij vertelt aan podcasters Lisa, Lieke en Timo waarom daten belangrijk en onhandig tegelijk kan zijn tijdens een missie. Zoals Vanessa Carlton in 2001 al zong: "You know I'd walk 1,000 miles. If I could just see you tonight." Welkom bij Datevermaak, de podcast waarin wij, Lisa, Timo en Lieke, uitzoeken wat daten, anno 2020, betekent. Verrassing, daar zijn we opeens in je podcastfeed met een speciale zomeraflevering van Datevermaak. En deze bonusaflevering maken we samen met Artsen zonder Grenzen, de organisatie die zich bezighoudt met medische noodhulp. Waar wij inmiddels weer voorzichtig op een terrasje bier kunnen drinken en wellicht een 1,5 meter date hebben, zorgt het coronavirus wereldwijd nog steeds voor duizenden besmettingen. Ook in oorlogsgebieden, vluchtelingenkampen en andere kwetsbare landen. Artsen zonder Grenzen is daarom in 70 landen werkzaam om coronapatiënten medische hulp te bieden en ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. In deze bijzondere aflevering van Datevermaak praten we met Maarten. En hij werkt als epidemioloog en is tijdens de coronacrisis op noodhulpmissie in Zuid-Soedan geweest. En als jij nou dacht dat daten tijdens de lockdown ingewikkeld was, probeer dan maar eens te daten terwijl je ver weg op missie bent. We praten met Maarten over de rol die liefde speelt in je leven wanneer je in oorlogsgebied werkt. En hoe is het om terug te keren in de datejungle na alles wat je hebt meegemaakt en gezien? Hoi Maarten, welkom.
Dank.
Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Allereerst, ik heb je natuurlijk net al even kort geïntroduceerd, maar epidemioloog voor Artsen zonder Grenzen, dat is voor mij nog steeds een beetje vaag. Dus we dachten, misschien kun je jezelf voorstellen zoals je dat zou doen als je op date zou gaan met iemand en je voor het eerst moet uitleggen wat voor werk je doet.
Dat is een goeie. Ik ben Maarten, gezondheidswetenschapper, achtergrond in infectieziekten, public health, epidemiologie en... Onlangs dus ook voor Artsen zonder Grenzen naar Zuid-Soedan gegaan als epidemioloog. En daarnaast heb ik natuurlijk ook een berg andere hobby's en interesses. Maar ik durf eigenlijk niet te zeggen, het is zo lang geleden dat ik een date heb gehad dat ik niet...
wat je dan precies vertelt. En maar oké, als ik op date zou zijn met jou, zou ik waarschijnlijk vragen... Oké, maar wat doet een epidemioloog dan precies?
Ik zou onderzoek kunnen uitspreken.
Dat zegt een tongbreker.
Epidemioloog.
Zeg dat eens drie keer.
Ja.
Een epidemioloog, ja. Waar je dan mee bezighoudt, is het observeren, het analyseren van uitbraken van ziektes bijvoorbeeld. En in gebieden waar Artsen zonder Grenzen werkt, zijn dat infecties zoals malaria, hepatitis, mazelen. Maar nu komt daar bijvoorbeeld ook natuurlijk ook heel de corona-uitbraak overheen.
Mm-hmm. En kijk je dan en als epidemioloog kijk je dan juist naar hoe het zich verspreidt en dus hoe mensen besmet raken door elkaar? Of kijk je dan ook heel erg op een soort microniveau, dus wat het virus is?
Op microniveau, daarvoor hebben we de middelen niet okay. in zulke settings. Maar we doen ons best wel om na te gaan van... Waar bevindt het zich en op welke manier verspreidt het zich? En wat kunnen we daartegen doen? Dus het gaat echt om identificeren, lokaliseren en vervolgens naar handelen. Met de middelen die je hebt. En die zijn vaak in zulke omstandigheden, in zulke situaties zijn die heel beperkt. Maar dat is wat we doen en dat is waar we goed in zijn. Dus we weten wel het maximale haalbare te bereiken.
Ja,
en hoe ziet dat eruit, een leven als... Dit, zeg maar, ben je veel op reis weg?
Je kan ervoor kiezen om dit werk non-stop te doen. Dus je gaat dan van, ja, wij noemen dat dan missies. Van missie naar missie, van land naar land. En dat is dan op, dat kan voor 3 maanden zijn, dat kan voor 9 maanden zijn, voor 1 jaar, 1,5 jaar. Oh. Dat hangt er vanaf waar je nodig bent, of de situatie toelaat dat we daar kunnen werken. In mijn geval kon ik. had ik een periode van 3 maanden dat ik in 1 keer beschikbaar was voor Artsen zonder Grenzen. 3-4 maanden. En die kans heb ik aangegrepen en meteen met hun contact gelegd. En toen konden ze mij. Ik zou eerst eigenlijk naar de DRC gaan, naar Congo, voor de ebola-uitbraak. Maar op het laatste moment werd dat geswitcht naar Zuid-Sudan, omdat daar mijn hulp harder nodig was. En ja, dan ga je erheen en dan kan het heel snel gaan. Binnen een week kan alles al geregeld zijn. En sta je op Schiphol en vlieg je weg. En dan kan je over 3 maanden terugkomen. Maar dat kan altijd weer verlengd worden. Dus soms is het 4 maanden, 5 maanden, 6 maanden of langer.
Dus je weet echt niet hoe lang je weg bent. En het kan ook zo zijn dat je een belletje krijgt van Artsen zonder Grenzen. En dat ze vragen dat je over een week uitgezonden wordt.
Ja, als je beschikbaar bent, als je dat hebt aangegeven, ja. Dan gaan ze alles in de gang zetten en dan kan het heel snel gaan. Ja.
En want je bent dus afgelopen maart volgens mij naar Zuid-Sudan geweest.
Ik zou eigenlijk in maart, begin maart zou ik gaan.
Oké.
Maar toen werd ik zelf ziek van corona. Ah. Moest ik daar een weekje van herstellen. Mm-hmm. Dan zou ik zo snel mogelijk naar de volgende vlucht worden gezet. Maar toen werden alle landen gingen op slot.
Oh, ja. Ja, dan kon je niet meer heen.
Nee, het is toen niet tot op.
Zijn er nog andere missies en landen waar je geweest bent? Dan, dus je bent niet naar Zuid-Sudan geweest, maar...
Daarvoor heb ik ook ben ik naar Haiti geweest. Heb ik daar 8 maanden gezeten.
Ja.
En daarvoor voor andere NGO's gewerkt in het buitenland.
Ja. Oh, ja.
Oh, dus veel gereisd al wel.
Ik heb wel gereisd als in wel werkgerelateerd.
Ja. En wat we ook altijd doen met gasten naast gewoon een introductie is... En vragen we of je een heel leuk dateverhaal hebt of een heel raar dateverhaal. Heb je dat?
Ik was een keertje in Cuba. En toen, ik had al een paar maanden lang had ik geen Nederlander gezien of gesproken. En toen kwam ik heel random ergens een Nederlandse meid tegen. En toen gingen we biertje drinken. Want het was wel duidelijk, we vonden elkaar wel interessant. En het was heel gezellig. Een biertje. En op een gegeven moment stond ze op. Toen zei ze op een hele lompe manier... zei ze van... Oh, ik ga even mijn bier lozen.
Als in plassen of in kotsen?
Goeie vraag.
Weet je niet, oké. Okay.
Ja. Weet ik... Nee, dat ga ik nog een keertje checken als ik...
Als je het tegenkomt.
Dus toen werd het voor mij opeens weer heel duidelijk van... Oh ja, zo lomp kunnen Nederlandse vrouwen ook.
Ja, stel je voor dat je dus dan geen Nederlandse man bent, maar gewoon
een Spanjaard.
Ja, een Spanjaard. Ja. En dat zo'n vrouw dat dan tegen je zegt. Denk je echt, oké.
Ja, misschien voelde ze ook wel de vrijheid om dat zo tegen mij te zeggen.
Ja.
Misschien was het iets te amicaal.
Maar en toen kwam ze terug en toen dacht je, nou ja, ik drink nog een biertje, maar...
Vanaf dat moment, ik weet niet, keek toch wel iets anders. Het is niet zo dat ik dat een dame van mij echt helemaal een nette 100% aan de regels houdende dame hoeft te zijn. Absoluut niet.
En misschien schok je er inderdaad wat meer van.
Maar toen dacht ik wel eventjes, misschien omdat ik ook continu in een andere omgeving had gezeten.
Ja.
Maar het was wel grappig. Achteraf.
Ja.
Hey, want ja, dus je vertelde net toen je op Cuba was, toen was je dus, nou ja. Single volgens mij, als in anders zou je misschien ook niet zo snel met zo'n meisje dan op een soort semi-date gaan. En nou ja, goed, wij wisten natuurlijk dat jij te gast was. En toen kwamen er bij ons allemaal vragen naar boven van oké, maar hoe werkt dat dan? Want wij wonen gewoon in Nederland, zijn eigenlijk altijd hier, behalve als we af en toe even op vakantie gaan. Maar goed, dan ben je misschien een maandje weg. Maar jij zit dan langere tijd niet in Nederland met waarschijnlijk een klein clubje mensen ergens die ook hetzelfde werk doen.
Ja.
Als je dan vertrekt voor zo'n missie, hoe ben je daar dan mee bezig? Sluit je dan bijvoorbeeld dates die je in Nederland had, sluit je dat af en denk je dan, nou, misschien ontmoet ik daar iemand? Of speelt liefde op dat moment eigenlijk überhaupt niet zo'n rol?
Nou, toen de tijd was ik alleen maar bezig met mijn missie.
Oh ja.
Ik zat in dusdanige voorbereidingsfase dat ik, en ik had ook niks lopen om zo maar te zeggen.
Ja.
Dus al mijn focus lag daarop. Dus het was niet zo dat ik... Nee.
Het is niet dat je dan in het vliegtuig zit en denkt... Oh, misschien gaan er nog leuke andere Nederlandse vrouwen ook mee op missie. Dat je even links kijkt, even rechts kijkt.
Ja, nee. Het is ook niet zo dat je met een heel clubje naar een missie gaat. Het is soms wel met een paar anderen, maar vaak is dat je alleen gaat.
Oké.
Maar Kijk, voordat je op de eerste missie gaat van Artsen zonder Grenzen, heb je ook een voorbereidingsweek. Met allemaal andere mensen die ook voor de eerste keer gaan. En daar wordt alles uitgelegd hoe het op zijn missie aan toe kan gaan. Je hebt presentaties van mensen met heel veel ervaring. Er worden rollenspellen gedaan. Bijvoorbeeld in het geval dat er een gijzeling kan plaatsvinden. Dat iedereen weet hoe ze moeten handelen. Maar er wordt ook verteld over hoe het eraan toe gaat in zo'n... Wij noemen het dat bijvoorbeeld een expert compound, een expert huis. Ja.
Want kun je dat eens even schetsen hoe dat eruit ziet voor ons? Want we hebben echt geen idee.
Dat verschilt per missie.
Okay.
Als je echt in het veld zit, dan zit je bijvoorbeeld in een compound in het ziekenhuis, waar allemaal toekels zijn van die kleine hutjes. En heeft iedereen een eigen hutje. En dan is er ook een groter hutje waar dan wordt gekookt. Maar als je in een hoofdstad zit van een land, bijvoorbeeld in Haiti, in Port-au-Prince, daar zit je dus echt in de stad. Dus is er echt een huis.
Mm-hmm.
Dan moet je wel voorstellen dat het een huis is waar dan wel 16 tot 18 mensen bijvoorbeeld tegelijkertijd in een kleine ruimte opgesloten zitten.
Heb je dan je eigen kamer of moet je het delen ook?
Je hebt je eigen kamer. Soms kan het voorkomen dat er wat gedeeld moet worden. Maar daar wordt over het algemeen niet zo moeilijk over gedaan. Maar dan zit je dus wel de hele dag bij dus aan het werk.
Mm-hmm.
In het ziekenhuis of een andere kliniek of ergens anders. En dan kom je daarna weer thuis. Dan kom je daarna weer samen. En dan zit je met z'n allen wel hutje mutje. En dan heb je allemaal verschillende culturen, achtergronden, samen zitten, overtuigingen. Werk wordt mee naar huis genomen af en toe. En sommige mensen hebben een frustrerende dag gehad. En dat komt dan allemaal samen. En dus kan het heel snel kan dat leiden tot frustraties. We zijn allemaal mensen. En als je het allemaal op een kluitje gooit in een mm-hmm. stressvolle, soms ook traumatische omgeving,
Het kan natuurlijk leiden tot heel veel frustratie, maar kan het toch ook heel erg leiden tot heel veel mooie relaties die opbloeien, toch? Omdat ik kan me voorstellen, hetzelfde soort interesse. Je maakt allebei heftige dingen mee in dat soort gebieden.
Ja, je begrijpt elkaar dan.
Ja, het is echt heel mooi dat je thuis komt en iemand die je begrijpt, kan je daar heel erg mooi bij helpen als je ergens mee zit of zo. Dus ik kan me ook voorstellen.
Ja, er zijn heel veel mooie verhalen van collega's van mij die elkaar hebben leren kennen in zo'n setting. En die nog steeds samen zijn, die ook getrouwd zijn. En die samen nu ook missies doen.
Ja.
Mensen komen er echt ook nader toe elkaar. Ja, absoluut.
Want jij zat dus in Haiti in zo'n wel echt zo'n compound dus. Wel echt een groot huis met veel, veel expats. Of expats, nee?
Ja, expats.
Ja? Ja. Heb jij, ging het in ieder geval door je hoofd heen dat je zou kunnen daten? Of had je daar behoefte aan?
Zoals ik zei, tijdens die voorbereidingsweek wordt al verteld dat het wel plaatsvindt. Ik bedoel, relaties tussen mensen heb je overal. En dat gebeurt op een missie, kan het ook ontstaan. Dus toen ik daar kwam, was ik daar helemaal niet mee bezig. Maar het was me wel al vrij duidelijk toen de tijd ook. Dat zag je wel, dat bepaalde mensen waren een soort van samen.
Mm.
En de een wat serieus dan het ander. Maar daar werd wel... mensen kwamen wel nader toe elkaar. En als je dan op een gegeven moment ook de verhalen leert kennen achter waarom. Dat ze dan bijvoorbeeld een stelletje die er al heel lang zat. Al een maand of 7, 8. En die... heel nare dingen hadden meegemaakt. Ook samen, apart van elkaar, maar ook samen. Ja, dat heeft hun nog dichter bij elkaar gebracht dan ze al waren.
Ja.
En toen zij ook weggingen samen uit die missie, op naar de volgende missie, waren ze ook nog steeds samen. Ze hebben toen ook echt... Ik ben ze nu een beetje uit het oog verloren, maar ze kwamen ook echt als een koppel uit.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het moeilijk is, want het zijn natuurlijk misschien twee mensen uit dit complete landen die heel ver van elkaar weg zijn. Heb je ineens wel een hele lange afstandsrelatie.
Ja, ook omdat je... ze zijn samengekomen in een setting.
Ja.
Dat ineens samengebracht. Maar dat wil niet zeggen dat na de hand... die mensen, als ze dan weer in een andere thuissetting zitten... die totaal anders is, dat het dan nog steeds werkt.
Ja.
Want dan is dat de rouwe eraf... wat hun misschien heeft samengebracht.
Sowieso natuurlijk een beetje met... inderdaad, als je iemand op reis ontmoet... dan is het ook altijd vaak romantisch. En inderdaad in een bepaalde setting. En een soort idyllisch. En dat je dan terugkomt in Nederland... als iemand ook uit Nederland komt en dat je opeens denkt... oh, maar nu jij in Vinkeveen en ik ergens in Zuid-Limburg.
Ja, en dan wordt het toch dagelijkse leven leiden. En dan
is iemand misschien toch iets minder aantrekkelijk.
Maar hoe gaat dat dan, daten in zo'n compound? Zeg maar, ga je dan echt zo van, nou, wil jij vanavond met mij? Of hoe werkt dat?
Ja, kijk, wat je ook hebt bijvoorbeeld... in wat ook voorkomt... Kijk, Artsen zonder Grenzen, als zij zitten in een bepaald gebied... zitten er vaak meerdere secties van Artsen zonder Grenzen. Er zijn 5 secties van Artsen zonder Grenzen. En het kan zo zijn dat naast jouw sectie er ook andere secties van Artsen zonder Grenzen zitten die een eigen ziekenhuis hebben. Dus daar ben je werktechnisch eigenlijk niet zo vaak meer in contact. Maar er is wel informeel contact tussen die secties. Dus dat er af en toe een drankje samen wordt gedaan. Of ze gaan op bezoek bij de ene compound en de andere compound. Ook om even weer nieuwe gezichten te zien. Ja. Wel met dezelfde achtergrond van dezelfde organisatie. Maar gewoon een beetje variatie. En ook om nieuwe mensen te leren kennen. En de vrijheid is heel beperkt als je op zo'n missie zit. Maar het is niet onmogelijk. Bijvoorbeeld in sommige hoofdsteden waar dan onze compounds zitten, waar onze expathuizen zitten, daar is het ook mogelijk om een barretje op te zoeken. Er zijn wel strikte veiligheidsregels voor, als in er zijn curfews, je mag nooit alleen gaan, je moet altijd gaan met een driver die je afzet en je moet alles, al je locaties moet je continu doorgeven, et cetera. En de locatie moet ook op de groene lijst staan bijvoorbeeld. Ja. Dus dan kwam het ook heel vaak voor dat je iemand had, dat iemand een ander tegenkomt op zo'n intersectioneel feestje of een andere meeting. En dat ze dan op een gegeven moment contact krijgen. En dat ze wel eventjes buiten het huis waar ze en buiten het ziekenhuis waar ze continu zitten, om eventjes af te spreken met die ander.
Ja. Moet je wel heel goed een day plannen, toch? Want dan moet je dus doorgeven aan
iedereen moet weten
waar je bent. De hele tijd.
Nou ja, everybody knows. Ik had het zelf ook. Op een gegeven moment had ik een Italiaanse collega leren kennen. En dan vonden we elkaar wel interessant. En toen, dan ga je dat eens inplannen. Van hoe ga je dat dan doen?
Maar hoe vraag je dat? Heb jij haar gevraagd toen? Of is dat een soort van, is het ook een soort manier om dan even lekker eruit te gaan? Dat je denkt, oh ja, als wij dan nu wat gaan drinken.
Je hoeft het eigenlijk bijna niet te vragen. Want je wil zo graag op een gegeven moment, je zoekt op een gegeven moment een excuus om eventjes eruit te kunnen. Maar je moet goedkeuring vragen. En waar ga je dan heen? Wat zijn de tijden? Kan het autotechnisch? Want er moeten altijd zoveel van onze jeeps moeten achterblijven. Met zoveel drivers voor het geval een evacuatie plaatsvindt bijvoorbeeld. Dan heb je dus ergens echt spontaan is het niet.
Nee, dus je ging met haar op date, maar je kan dat ook niet meer al dagen van tevoren. Ja,
je kan ook niet meer dat je dan koud watervlees krijgt en denkt, nee, toch niet.
Laat het laatste moment alles zeggen.
Ja, maar dan ben je tenminste het gewoon eventjes de compound uit geweest. Ja. Dus dat is prima.
Ja.
Zo, alleen maar winnaars. Ja. dan ga je erheen en ben je daar 1,5 uur. En dan doe je een drankje samen. En dan ben je zo blij ook. En de sfeer is altijd goed, want je bent blij dat je eventjes ergens anders bent. Ja. En dat überhaupt kon.
Ja.
En daarna moet je, als je weer gaat, zo snel mogelijk weer terug.
1,5 uur maar? Dat is meestal.
Het zit niet echt in tijdspannen aan. Maar kijk, je uren, de dagen zijn lang. Ja. Dus
Heb je überhaupt wel tijd eigenlijk om...
Dat is het ook.
Ja.
Dus als je al zo'n 10, 12 uur op een dag werkt en dan vervolgens in de avond, en de curfew staat vaak al best wel vroeg. Soms is het al 9 uur of 10 uur. Sommige gebieden zelfs, in Zuid-Sudan was het volgens mij 6:30, 7 uur al.
En dan ben je dus
dat het gewoon bij zonsondergang te gevaarlijk wordt. Dus als je gaat, je kan wel wat langer gaan, maar echt lang is het niet. Nee. En op een gegeven moment is je energie misschien ook wel een beetje op.
Ja.
Ik bedoel, dan heb je al de hele dag, al weken van werken op zitten. En dan, het is ook heerlijk om na zo'n dag eventjes gewoon op bed te gaan liggen en even je rust te pakken.
En heb je er dan heel erg over werk op zo'n date? Spreek je dan juist ook af van, laten we het gewoon echt totaal over andere dingen hebben? Over wat we op Netflix aan het kijken zijn?
Dat is een goeie. Wat ik me van herinner is dat over de achtergrond van waar kom je vandaan? Wie ben je nou echt precies? Want ik ken je alleen maar van werk. Dan ging het wel iets dieper.
Ja, leuk. Ja.
En heb je dan ook wel eens heb je vaker met haar gedaten? En is dat bijna misschien wel een relatie geworden? Of is het daar ook echt wel bij gebleven dat je daar ook niet echt naar op zoek was? Naar meer?
Het was voor ons allebei wel duidelijk. Al vrij snel. Van, we vinden het allemaal heel interessant. Maar meer dan dat is het waarschijnlijk niet. Dus op een gegeven moment hadden we ook elkaar een beetje als excuus om maar gewoon
de compound te
verlaten. En dat was prima.
Ja.
En later sloten ook andere mensen bij aan. En natuurlijk, het gaat ook, het verspreidt zich snel. Helemaal omdat wij er helemaal niet geheimzinnig over waren. Mm-hmm. Andere collega's waren dat wel. Wij hadden dat absoluut niet. Wij dachten, wat hebben we hier als we elkaar interessant vinden. En we gaan op date. En op die date hadden ze ook gezien dat we hadden gezoend. Nou, Oké, okay, top.
Ja, ja precies. Ja, want de driver ziet dan natuurlijk weer dat jij... Ja. Ja, maar dat is volgens mij de enige manier waarop je daarmee om kan gaan, toch? Hoe ga je dat stiekem doen dan?
Nou, als je in hetzelfde huis woont, dan is
het... Net als met huisgenoten die dan ineens een relatie hebben.
Ja, absoluut. Ja. En natuurlijk kan dat voor hele positieve energie zorgen. Maar het kan ook heel snel kan het omslaan.
Ja.
En dat gebeurt ook. En dat heb ik ook een keer meegemaakt. Maar toen werd er ook meteen op de tafel geslagen van... Oké, dit gebeurt nu... Houd het tussen jullie twee. De rest van het huis moet hier niet slachtoffer van worden.
Ja, precies.
En dat begrepen ze ook wel.
Ja.
Heb je ook wel eens, want je hebt dan nu alleen over daten met andere mensen van Artsen zonder Grenzen. Ik kan me voorstellen dat je in dat soort hoofdsteden heel veel andere NGO's op zitten met experts die daar werken. Heb je dan bijvoorbeeld dating? Zit je dan op dating apps daar?
Toen, volgens mij was er in 2015 was het toen.
Ja, zeker.
2016 was het
wel.
Ja, dat
bestond
hoor.
Timo weet het. Timo weet alles.
Ja, ik heb een tijdlijn paraat. Nee, die was er wel.
Tinder tijdlijn.
Er zijn daar heel veel NGO's. Ik had geen dating apps of zo. Dus, maar er zijn daar heel veel NGO's, andere expats. Maar die kwamen niet zo heel veel tegen. Werktechnisch af en toe wel, maar...
Want mag je, als je op een compound werkt voor Artsen zonder Grenzen... mag je ook met een extern iemand afspreken in een kroeg om wat te gaan drinken? Of kan dat eigenlijk niet?
Hangt per missie. Verschilt per missie. Ja. Maar wat bij ons bijvoorbeeld ook de regels was... we mochten niet gezien worden met bijvoorbeeld de UN.
Oh ja.
Omdat, Artsen zonder Grenzen, wij staan erop dat we onafhankelijk zijn, neutraal. We hebben nergens te dikke lijntjes lopen. Mm-hmm. Dus dat kan dan eventueel verkeerd... beeld op.
Ja. Oh, dus als je de liefde van je leven tegenkomt en ze zegt, oh ja, ik werk voor de UN, dan moet je dat dus gewoon...
Dus is ook alleen maar vervoer in onze eigen auto's. Ook niet een andere NGO-auto's.
Je komt ze niet tegen.
Oké, nou dit is wel een challenge. Hier is lockdown daten niks bij.
Nee, dit
toch?
Is...
Anderhalve meter daten.
Nee man, en al mijn issues zijn...
Zou jij dit
echt
kunnen lezen?
Ja, millennial problemen zijn ineens heel klein.
Oh, ik zou dit wel heftig vinden hoor.
Ja.
Denk ik ook gewoon dat heel veel mensen er ook van af weten en zo. Zou ik ook een beetje ongemakkelijk van worden.
Je maakt een podcast over je dateleven.
Wow, fair point.
Okay. Ja. Heb je ook wel eens dat je op een... heb jij wel eens persoonlijk gehad dat je op missies gewoon heel eenzaam bent? Dat je denkt, ik voel me...
Ja.
Echt.
Ja, ik heb dus... toen ik single was op een gegeven moment, toen... Dan je maakt dingen mee. En sommige dingen zijn echt heel erg bits. Dat gaat niet in je koude kleren zitten.
Mm-hmm.
En soms heb je collega's met wie je echt heel snel vriend raakt. En dan kan je dat mee delen. En soms is dat er eventjes niet. Mm. Soms heb je ook eventjes bijvoorbeeld geen internet. Dus kan je ook niet met thuis communiceren. Nou, dan is dat ook lastig om het eventjes te kunnen delen met iemand. Dus ja... Dat, ik heb dat wel ervaren, ja. Vooral tijdens de missie dat ik missie was toen ik single was.
Ja, want met wie... Als je dan wel internet had en even kon skypen of bellen... met wie deelde je dan je ervaringen en je gevoelens? Ga je dan je moeder bellen of juist een goede vriend? Of...
Mijn ervaringen, dat hield ik een beetje voor me. Want dat... kijk, als je ervaringen uitlegt aan mensen die niet zijn geweest. Natuurlijk kunnen ze zich proberen in te leven. Maar als ik bijvoorbeeld met ex-collega's praat over dingen... snappen wij vaak binnen een woord of een zin al wat we bedoelen. Er hoeft er niks meer gezegd te worden. Dus qua ervaringen delen, dat heb ik altijd een beetje voor me gehouden. Je wilt toch over praten. Ik ben wel een prater. Ik ben geen binnenvetter.
Nou ja.
Dus als ik dan zocht ik contact wel met vrienden thuis of met familie. En dan probeerde ik wel te delen wat ik kon delen.
Ja.
En helpt dat dan? Want ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad je ervaring wil delen. Maar dat mensen gewoon niet helemaal kunnen begrijpen wat jij hebt gezien en dat soort dingen.
Het helpt wel. Ja, dat je gewoon even kan praten. Mm-hmm. Ik merkte ook dat ik op een gegeven moment elke 3 maanden word je 2 weken mag je op verlof. Moet je op het land uit, ook van je eigen mentale gesteldheid. En toen was ik naar de Dominicaanse Republiek gegaan. En toen waren mijn ouders daar ook. En dat was heel fijn om even een paar dagen met hun te zijn. En eventjes te kunnen... Ja. daar zijn wel wat tranen gevallen.
Ja.
Dat ik even mijn verhaal kon doen. En dat deed me echt ontzettend goed. Ja.
Ja. Wat me ook wel echt ingewikkeld lijkt, dan wat je zegt van je gaat dan terug naar huis en je hebt dat allemaal meegemaakt. En hoe ga je daarmee om als je gaat daten met mensen? Kan je dan wel weer...
Ja, dat is een goeie. Ik kwam terug op een gegeven moment. En toen, een dag later, heb ik mijn vriendin leren kennen.
Oh, een dag later?
Zo.
Ja.
Maar waar ben je die tegengekomen?
Die kwam ik tegen op een feestje.
Oh ja.
Hier in Amsterdam. Ik weet niet of die naam mag noemen. Of dat,
ja, wel hoor.
Ja.
Nee, dat was bij Thuishaven. En toen,
ja, je bent ook gewoon een dag na dat je terug kan gewoon naar een feestje gegaan.
Ja, ik kwam terug op 31 december.
Oh.
En 1 januari was daar de nieuwjaarsdag.
Met jetlag, met jetlag en al gewoon door.
Ja.
Zo.
Ja.
En dan ook nog een... Ja,
en gelijk iemand aan de haak geslagen. Ja. Wow, je laat geen gras over groeien.
Kijk, dat was meteen een klik. Wat een gemeenschappelijke vrienden.
Hoe kwam dat gewoon...
We zaten
op de dansvloer.
Ja.
Ja, we zaten samen gepropt met 5 anderen in een fotohokje. En daar ken ik iedereen van, behalve 1 toen ik eruit stapte. En ik dacht, oh, wie is die meid dan?
Oh.
En toen heb ik elkaar de hand geschud.
Wow, dit is een vet goed verhaal. Ja.
Ja. Ja. En toen vanaf daar was het was de klik er. Maar wel met... het ding was, ik had steeds in mijn hoofd zitten. Ik ben hier thuis, ik kom even een paar maanden bij en ik ga weer verder.
Mm-hmm. Ja.
En dat heb ik ook altijd, continu tegen haar, met haar gedeeld. Dus toen hield ik de boot wel een beetje af.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment kwam ik wel tot de realisatie van... nee, dat wil ik absoluut niet op het spel zetten. Dus,
ja, want dat is natuurlijk als je... Ja, je bent terug in Nederland, maar je bent eigenlijk altijd een beetje...
hier ook op vakantie, soort van.
Ja, je bent hier ook maar tijdelijk. Je weet gewoon van, oké, mijn plan is eigenlijk wel om weer een keer op missie te gaan. En of dat over 2 maanden is of over 5 maanden, dat weet ik niet precies. Maar ik ben hier tijdelijk.
Ja.
Wat doet dat dan met je soort van... Inderdaad, je zegt net zelf al van... Ja, je houdt de boot een beetje af. Ben je dan ook iets minder... Sta je iets minder open dan inderdaad ook om mensen te ontmoeten hier? Of heb je daar juist niet zo last van?
Nou, nee. Toen dat gebeurde, toen ik haar leerde kennen... Toen... Dat was ontzettend fijn. Omdat ik toen eindelijk eventjes alles wat ik... In die maanden soort van had opgekropt...
Mm-hmm.
Eindelijk bij iemand kwijt kon. En dat werd ook beantwoord.
Ja.
Dus we vonden elkaar heel snel en met haar kon ik echt ook alles delen.
Ja, hoe reageerde zij daarop als je dat soort, als je een beetje je hart aan het luchten was?
Heel open.
Ja.
Heel begripvol. Ze luisterde continu, doet ze nog steeds. en ik kan ook eerlijk zeggen, zij heeft ook ervoor gezorgd dat ik het een en ander goed heb kunnen verwerken.
Oh.
Daar ben ik echt heel sterk teruggekomen.
Hmm.
Maar heeft zij ook dan niet wel eens gedacht, shit, waar begin ik aan?
Heb ik dat haar ooit gevraagd? Nee, dat heb ik haar nooit gevraagd.
Dat zou ik denk ik een beetje hebben.
Ja, maar heb jij altijd al last van Lisa, toch? Dat je altijd denkt, waar zit de bagage?
Ja, waar zit de bagage? Dan kan ik hier zelf wel mee dealen.
Ja,
nou ja, maar ook gewoon de wetenschap dat je... Nou, dat iemand sowieso vaak weg is. Maar dan ook nog wel terugkomt en waarschijnlijk nog meer bagage heeft. Lijkt me best wel...
Ja. Nou, zij wist het... zij wist van mijn plannen. Hm. En... die plannen heb ik vervolgens wel on hold gezet. Omdat ik niet wat ik met haar had op het spel wilde zetten als ik weg zou gaan.
Hmm.
Vervolgens heeft het dus een behoorlijke tijd geduurd voordat ik weer een nieuwe missie ging doen. Omdat er een mogelijkheid kwam voor een relatief korte tijd. Relatief korte missie.
Oh ja.
Dus
je hebt wel echt even voor de liefde gekozen.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja. Ja.
Is het ook nog steeds aan?
Ja.
Oh.
Ja. Ja, we wonen samen. Oh. We hebben echt... We hebben het echt fantastisch samen. Ja.
Ja.
Oh. En hoe gaat het dan als je dan op missie... Want je bent dan je laatste missie naar Soedan.
Zuid-Soedan.
Zuid-Soedan, sorry. Toen waren jullie dus al samen.
Ja.
Hoe gaat dat dan?
Ja, hoe dat gaat. Ik zat al een behoorlijke tijd in de voorbereidingsfase. Omdat mijn vertrek steeds werd uitgesteld. Vanwege gesloten landsgrenzen. En ik niet kon reizen. En ik heb toen ook in de tussentijd dat ik... Op een gegeven moment kreeg je een bericht binnen. Oké, maart, 3 dagen vertrekken. En dan dag van vertrek, nee, toch uitgesteld.
Oh.
Oh.
Dus je neemt ook 4 of 5 keer afscheid van elkaar.
Oh mijn god.
Ja. Mentaal heel zwaar, dus, omdat elke keer weer...
Ja. Ja. En ik denk ik ben vooral er toch voor
nog.
Haar.
Ja. Ja.
Want ik zat helemaal al in die mindset van... Ik ga daarheen en let's go. Maar zij had steeds van... toch niet, toch wel, toch niet.
Ja.
Dus voor haar was het wel heel lastig, denk ik, ja.
En want dat is dus afgelopen... Uiteindelijk ben je april gegaan, denk ik, ongeveer.
Ja, eind april, begin mei. Mei ben ik
gegaan. Mei, ja. Oké. En kun je even vertellen wat je ging doen? Want dat is natuurlijk... Artsen zonder Grenzen is natuurlijk nu druk bezig met de coronacrisis. Ja. Wereldwijd. En wat ging je precies doen in Zuid-Soedan? Wat was daar aan de hand? Of is daar aan de hand?
In Afrikaanse landen, zoals in Zuid-Soedan... daar zie je dat corona daar ook flink huishoudt. Mm-hmm. Althans, dat denken we, want het is heel lastig om daar met weinig middelen te kunnen identificeren wat er precies aan de hand is. Dus wat je daar doet is je wil een surveillance-systeem opzetten. Je wil zo snel mogelijk nagaan van waar zitten hier de grote brandhaarden. Welke groepen zijn dat? Hoe kunnen we dat zo snel mogelijk en zo goed mogelijk aanpakken? Maar tegelijkertijd heb ik ook rekening te houden met de lokale overheid, met andere NGO's die bezig zijn. Je hebt daar verschillende bevolkingsgroepen, bepaalde stammen, mm-hmm. waarmee je ook moet. Die ook continu met elkaar in strijd zijn. Dus die hebben absoluut geen prioriteit.
En hoe ziet jouw dag daar dan uit?
Voor mijn sectie, waar ik dus voor Artsen zonder Grenzen daar werkte, daar hadden we 4 ziekenhuizen verspreid over het land. En ik was dus epidemioloog voor die ziekenhuizen en voor die gebieden daaromheen. Mm-hmm. En we wilden een surveillance systeem opzetten om na te gaan. Oké, waar zit hier de corona en waar kunnen we het aanpakken? Mm-hmm. En wat zijn ook de indirecte gevolgen van corona hier op de populatie?
Oh ja.
Want je kan ook voorstellen dat dan ik bijvoorbeeld seksueel geweld enorm toeneemt. Mm-hmm. Of dat de focus in een keer shift van andere ziekteuitbraken gaat allemaal naar corona toe. Maar dat betekent niet dat die andere ziektes in een keer weg zijn. Mm-hmm. Dus die willen we ook streng blijven monitoren en kunnen doen wat we kunnen doen. Dus dat houdt in dat je vanuit de hoofdstad, vanuit Juba, continu alles in de gaten probeert te houden. Met je teams in het ziekenhuis. Mm-hmm. En met andere collega's. Maar dat je ook zelf naar die gebieden toe gaat.
Dus Oké, je bent de hele tijd heen en weer aan het reizen.
Ja, in een relatief korte tijd heb ik wel een soort van tour kunnen maken. Langs alle gebieden, ons ziekenhuis. Dus een ontzettend groot vluchtelingenkamp in het noorden van het land. Mm-hmm. Waar 120.000 mensen in een ontzettend kleine ruimte zitten opgekropt.
Ja.
Tot en met in het oosten van het land, waar we het enige ziekenhuis zijn in een enorme omtrek. Maar waar continu gevechten zijn en waar het momenteel heel instabiel is. Maar daar wel waar ons team naast de normale activiteiten ook in één keer te maken krijgt met een corona-uitbraak.
Ja.
Wat dan in één keer een extra druk geeft.
Ja. Ja, dat is natuurlijk hier, bij ons is dit nu de grootste crisis. Maar in dat soort landen is corona gewoon een van de crisissen die er is. En
bij heel veel mensen staat het ook helemaal niet totaal in de top 10 van die prioriteitenlijstje. Nee,
dat snap ik ook wel. Nee. Ja.
En tegelijkertijd zijn wij er wel om daar wel de focus op te houden.
Ja.
Maar ja, dat maakt het wel allemaal lastig.
En dit is ook weer heel hoe zeg je dat? Triviaal misschien. Maar als je dan heel de tijd heen en weer aan het reizen bent, ben je dan ook, kan je dan bijvoorbeeld met je vriendin WhatsAppen en dat je dan af en toe even een bericht stuurt en een fotootje? Of hoe hou je in zo'n. Of ben jij ook wel iemand die zegt, ja, ik ben gewoon nu even 3 weken aan het rondreizen en echt heel erg druk met mijn werk. Ik spreek je dan?
Nee, ik probeer er wel zoveel mogelijk contact te houden. Ja.
Gewoon een beetje op de hoogte houden.
Ja. Ik realiseerde me ook na mijn missie in Haiti dat ik misschien iets te weinig contact heb gehouden met het thuisfront. Mm-hmm. En daar heb ik me achteraf ook wel een beetje schuldig om gevoeld. Dus dat wilde ik nu wel anders doen. Dus ik heb zoveel mogelijk waar het kon, waar de internet was.
Ja.
Gewoon eventjes een verhaaltje getypt van jongens, ik zit nu hier, het gaat nu zo. Dit is er gebeurd. Maar het gaat de goede kant op. Mm-hmm. Wat foto's erbij. Foto's was soms een beetje een issue. Natuurlijk.
Ja. Ja.
Het zijn niet de meest sterke internetverbindingen.
Ah ja, die worden dan niet mee verzonden.
Ja. Wel lastig. En als je dan terugkomt, dan heb je best wel veel heftige dingen meegemaakt, denk ik. En dan krijgt je vriendin weer een nieuwe Maarten, denk ik.
Ik merkte wel dat ik en mijn omgeving merkte dat ook, dat ik de afgelopen weken niet echt mezelf was. Ik was wat afwezig. Ik had het zelf ook door. Maar toen ben ik 10 dagen met mijn vriendin op pad gegaan. Zijn we lekker de Normandische kust afgegaan. En daar kwam ik weer helemaal, het ging automatisch, kwam ik weer helemaal tot bloei.
Ja.
En dat was duidelijk. Ik had gewoon even wat tijd nodig en
Want is die overgang, die is heel hard, neem ik aan, op het moment dat je dan terugkomt in Nederland, dat ja.
Ja, het landingsproces, dat merk ik elke keer weer, dat duurt eventjes.
Ja, maar als je vriendin dat ook weet, toch? Als je het daarover hebt met elkaar.
Ja, maar je kan daar toch wel van schrikken, denk ik.
Ik denk het wel, maar ik denk wel als je weet, als je daar met elkaar over hebt en je weet van, ik ben de komende weken gewoon even
ja, maar Timo, niet, dat weet je niet altijd.
Nee, nou ja, dat kun je het toch over hebben.
Ja, maar je moet dat ook eerst bij jezelf herkennen natuurlijk.
Ja, dat wel.
Dus niet dat je zegt, hey, ja, dat vaak is dat
nou ja, iets wat en je kan het erover hebben, maar ik vraag me af of je daarop voorbereid bent, hoor.
Nou, Maarten.
Ja, zij stond er heel en staat er heel open voor. Dus die had het ook wel door. En ze zei ook van, neem je tijd en je komt vanzelf wel weer terug. Mm-hmm. Daar had ze vertrouwen in. En dat gebeurde ook. Dus ik ben blij dat we niks hebben geforceerd of zo. Want dat had misschien alleen maar averechts gewerkt. Maar het is ook voor ieder persoon anders. Sommige mensen die kunnen die switch heel makkelijk hebben. En andere mensen hebben iets langer nodig om eventjes weer die... En het ligt er ook aan wat je natuurlijk meemaakt. Je kan 8 maanden of 10 maanden of een jaar in een omgeving zitten waar het allemaal relatief rustig verloopt.
Ja. Of en dan je zit gewoon een aantal weken. Gaan de precies. Dag erna.
Ja. Of je zit ergens een week of 2 weken. Ja. En er gebeurt dusdanig heftige dingen dat iemand maanden nodig heeft om daar weer een beetje van bij te komen.
En heb je dit werk altijd al willen doen?
Voor mij is het mooiste werk wat ik kan doen. Sowieso om te mogen werken voor een organisatie wat ooit de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Dat vind ik echt een fantastisch idee. Mm-hmm. Dus ik voel me ook elke keer vereerd als ik weer voor Artsen zonder Grenzen weg mag.
Yeah.
En ik heb dit altijd al willen doen. En ik hoop het in de toekomst ook nog wel vaker te kunnen doen. Absoluut. Ja,
ja, maar dat heb je wel afgesproken met je vriendin. Van het kan zomaar zijn dat er weer een missie komt. Zeker nu met coronavirus of het nog overal is. Jouw werk helemaal nodig is.
Ja.
Ja.
Dus kijk, de situatie moet er naar zijn.
Want hoe werkt dat dan? Want jij bent dus nu in Zuid-Sudan geweest. Dan ben je daar, hoe lang ben je daar geweest? 3 maanden ongeveer?
2 maanden.
Oh, 2 maanden. Maar ik neem aan dat het werk dan in principe daar niet per se klaar was.
Nee, het gaat altijd door.
En dus dan komt er dan een soort nieuw iemand? Of,
ja.
Oké.
Okay. Ja.
Okay.
Dus proberen
ze wisselen elkaar gewoon af.
Ja, precies. Ja. Ze proberen wel zo snel mogelijk een opvolger het identificeren om erheen te sturen. Het liefst voor een langere periode. Ja. Maar soms dan moeten ook bepaalde gaps worden opgevuld.
Maar ik kan me voorstellen dat het ook misschien wel frustrerend is. Dat je weggaat en dat je weet van ja, het is nog niet. Ik ben niet klaar.
Ja, maar het werk is nooit klaar.
Okay.
Nee. Als het werk klaar zou zijn, dan
zijn ze gelukkig
we ook niet meer daarheen te gaan. Naar
nee.
De gebieden.
Nee.
Nee, het werk is nooit klaar. Ja. Dus dat moet je ook al realiseren. Ja.
En je weet dan nu ook nog niet wanneer je dan weer vertrekt?
Nee, kijk. Ik zit ook te denken over de komende jaren. Ja. Ik wil heel graag wil een huisje kopen hier in Amsterdam. Nou, het kost aardig een zak centen. eventueel andere stappen in ons leven samen. Dat we misschien even over een paar jaar kinderen willen krijgen. Ja. Dus... ja, het is lastig. Ik bedoel, het werk voor Artsen zonder Grenzen, als je missie gaat, het is ontzettend onzeker werk. Het is gevaarlijk werk, er zit veel risico's aan vast. Het betaalt niet en niet echt goed. En toch zou je niets liever willen doen. Maar het moet ook wel passen in wat je zelf eigenlijk ook voor ogen hebt voor je eigen toekomst.
Ja.
En ik wil altijd dan ook een thuishaven willen hebben. Waar ik gewoon naar terug kan keren. Ja.
Oh, ja. Ja. Ja, lijkt me wel. Heb je dan, want je wilde dit dus al heel lang, heb je dan vroeger beseft wat voor impact dat dan heeft op je leven?
Nee, misschien niet echt, nee. Nee, ik denk dat ik echt tijdens de eerste keren, voordat ik voor Artsen zonder Grenzen ook voor andere NGO's heb gewerkt, bijvoorbeeld Afrika, dan krijg je het al behoorlijk mee van oké, dit is wat voor impact het kan hebben. Maar dan kom je, als je een echt, ik bedoel, de gebieden waar Artsen zonder Grenzen zit, daar gebeurt het echt. Mm. En dat zo'n impact kan hebben, dat kan je alleen maar ervaren als je het ook echt bent geweest. Dus nee, dat had ik van tevoren nooit
niet kunnen brengen. Ik heb nog een hele rare vraag. heb je het ook wel eens gebruikt, zeg maar bijvoorbeeld op je Tinder-profiel of zo, of tijdens het daten, dat... al je stoere verhalen of foto's in je profiel?
Nee, ja, het werd voor me gebruikt. Dan stond ik bijvoorbeeld ergens en toen met wat vrienden waren ze een drankje aan het doen. En dan op een gegeven moment werd ik door een vriend van mij weggetrokken. En werd ik in één keer voor een bepaalde dame gezet. Er werd gezegd, yo, luister, dit is Maarten. Hij komt net terug van Artsen van de Grensmissie. Fuck, mooie pik. Ik regel hem.
En dat, ja, was ik zei van, voor gaan, hoor.
Ja, ik dus ook, ja. Ja. Klinkt wel, ja.
Oh, maar je hebt het niet zelf uitgebuit?
Nee, want ik kwam terug die eerste keer van Artsen zonder Grenzen. En ik kwam die mij tegen. En ik weet trouwens niet. Misschien hebben ze mijn vrienden ook wel tegen haar ingefluisterd. Van, yo, stap daar eens op af, want hij heeft een mooi verhaal.
Ja.
Maar ik heb het nog niet nodig gehad. Maar ik denk wel dat het, ja... Kijk, het is natuurlijk wel hartstikke een avontuurlijk verhaal.
Ja.
En het zal vast en zeker goed doen. Ja, het is natuurlijk wel hartstikke stoer, omdat... Het is een stoer verhaal.
Maar het is misschien tegelijkertijd ook een waarschuwing.
Precies.
Ja.
Want ja, is het nou echt zo aantrekkelijk om met iemand te daten die vaak weg is? Je weet niet wanneer die terugkomt, hoe die terugkomt.
Ja.
Heb je dat er allemaal wel voor over?
Mm-hmm.
Dus daarom zie je ook wel dat mensen binnen Artsen zonder Grenzen, ja, dat trekt elkaar natuurlijk ook aan. Ja. Want ze weten van, dit is het type mens wat bij mij past.
Ja.
Ja, logisch. Ja. Ik had me dus gewoon nooit echt gerealiseerd dat weet je leest heel vaak wel over Artsen zonder Grenzen en het werk wat ze doen. Mm-hmm. En dat jullie in hele gevaarlijke gebieden werken, maar dat daar ook daadwerkelijk mensen natuurlijk werken die ook een privéleven hebben. En ook dat het werk wat ze doen heel veel invloed heeft op dus op je liefdesleven.
Ja, wat een impact dat heeft.
Ja, wat een impact dat heeft. En als je weg bent, maar eigenlijk dus ook als je thuis bent.
Ja, en wat voor opoffering of zo dat ook wel is.
Ja, en als je nu denkt bij het luisteren van deze aflevering... ik vind het werk wat Artsen zonder Grenzen doet heel, heel tof. En daar wil ik graag aan bijdragen. Dat kan. Dan kun je gaan naar grenzeloos.show... En goed om te weten, als je een donatie doet... wordt deze automatisch verdubbeld door een sponsor van Artsen zonder Grenzen. Dus als je €20 doneert, wordt er automatisch €40 van gemaakt. En daar help je dan dus Artsen zonder Grenzen mee.
Ja.
En we zullen nog even een linkje in de show notes zetten. Dan kun je er makkelijk heen. Dankjewel Maarten voor je verhaal trouwens. En,
graag gedaan, dankjewel dat ik hier mag zijn.
En succes met je volgende missie. Als het komt.
Gewoon met het gezinsleven. Kan ook.
Ja. Alle kanten op.
Net zo avontuurlijk. Ja.
Dan was dit Datevermaak. We hopen dat je net zo geïnspireerd door Maarten bent als wij dat zijn. En als je dan weer eens loopt te klagen over die 1,5 meter date, denk dan even terug aan dit verhaal. Wij zijn er over een paar weken weer met seizoen 3.
Seizoen 3.
Ja, kunnen we al iets zeggen? Nee.
Niet heel veel.
Maar er staat je wel te wachten, joh. 3 nieuwe co-hosts, heel veel goede dateverhalen. En Timo, heb jij nieuwe rubriekjes?
Ik heb een paar bedacht, moeten we nog even kiezen welke we gaan doen.
Tot snel dus. Oh ja, en wil je weten wanneer het begint, seizoen 3? Kijk dan even op onze Instagram.
Oh ja, we zijn te vinden als...
Datevermaak Podcast.
Dankjewel, en op Twitter zijn we...
Datevermaak Pod.
Heel goed.
We zijn er nog steeds op Twitter. Ja. Nou, tot het nieuwe seizoen.
Doeg.
Doei.